Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. En tevens is er een extra collecte voor de bouwkas aanstaande zondag. En dat geldt ook voor de oudejaarsdienst. En de nieuwjaarsdienst zal de collecte voor de kerk zijn. Op de oudejaarsavond zal de dienst aanvangen om 7:00 en op de nieuwjaarsmorgen de normale tijd 9:30. En aanstaande zondag zal er voorbereiding zijn op het heilige avondmaal. En in de dienst vanavond hoopt u broeder Kiewiet voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 25, het eerste en het 8e vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op en zie op mij in gunst van boven. 1 en 8 van 25.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren nu samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het boek Genesis, daarvan het 4e hoofdstuk. De eerste 16 versen en daarna de versen 25 en 26. Genesis 4, de versen 1 tot en met 16 en daarna de versen 25 en 26. En na de schriftlezing zingen we het 9e vers van Psalm 37. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Genesis 4. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zeide: Ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht van het land de Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur, zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde, als ze in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn: Waar is Abel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Er is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kaïn zeide tot de Heere: Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem daarom, al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En dan verder bij vers 25. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon en zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En aan deze Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Gemeente, Gods woord vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte. Daarvan in de eerste plaats in het eerste vers van Genesis 4 en vervolgens in vers 25. De tekst is dus Genesis 4 vers 1 en Genesis 4 vers 25. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn en zeide: ik heb een man van de Heere verkregen. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon en zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Wij willen voorbeden doen voor zuster van Heemst uit de Christiaan de Vrieslaan, die in de afgelopen week in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, er is al bijna weer een jaar voorbij. Een jaar dat we met u hebben mogen beginnen in uw huis, waarin gij ons uw woord reeds op de eerste dag deed horen en elke keer zondag aan zondag is dat evangelie tot ons gekomen, toen u ons in alle vrijheid de ruimte gaf om naar uw huis te gaan en om ons te zetten onder de prediking van het evangelie. En vandaag is het alweer de laatste zondag van een jaar dat bijna voorbij is. Nog één keer, nog één zondag geeft u ons de gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. En dan wordt al straks dat jaar ook weer afgesloten. En al de arbeid die u in dit jaar aan ons hebt besteed, al die keren dat we het evangelie hebben mogen horen, meest op uw dag, maar ook nog wel op wekelijks, door de weekse dagen, al die arbeid vindt dan ook zijn afsluiting. Totdat het allerlaatste is gezegd en totdat de laatste preek is gehouden en totdat we voor het laatst naar de kerk zijn geweest of misschien via de kerktelefoon de laatste keer het evangelie hebben horen verkondigen. En dan komt u er toch een keer op terug, o God. Doordring ons daar ook van. Laten we zien het grote voorrecht van de vrijheid om te horen wat tot onze vrede dient. Het voorrecht dat u nog tot ons spreken wilt. Laten we ook zien de verantwoordelijkheid die het met zich brengt. En de verantwoording die we ervoor zullen moeten afleggen. Want de arbeid die u aan ons besteedt, Heere, u vraagt of dat in ons leven vrucht zal hebben voortgebracht. Zo is het in de natuur ook. Als een boer werkt, dan ziet hij ook naar de vrucht uit. Als een tuinman bezig is, dan ziet hij ook naar de vrucht uit. Of zijn arbeid ijdel is of niet. En als zijn arbeid niet ijdel is, wat is dan de vrucht en hoeveel is dan de vrucht? En zo ziet u ook als de hemelse landman uit naar vrucht op uw arbeid. O God, wij bidden van u dat u niet te vergeefs zult komen en te vergeefs zult zoeken. En dat wij niet als die onvruchtbare vijgenboom uit de gelijkenis zullen zijn als u ons bezoekt en als u vrucht bij ons zoekt. Als dat zo is tot nog toe, Heere, wilt u dan vandaag met uw krachtige, met uw onwederstandelijk werk zo in ons leven werken dat het alsnog zal mogen veranderen. En als we een heel jaar lang vruchteloos en nutteloos de aarde hebben beslagen en al de zondagen in uw huis hebben doorgebracht zonder dat het ons echt iets opleverde wat waarde heeft voor de eeuwigheid, zonder dat er echt iets is waarin gij verheerlijkt wordt en waarin gij geprezen wordt, Heere, wilt u dan vandaag nog door het werk van u ons tot verandering brengen? Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden werken en uw werk en uw aanwezigheid ook onder ons bewijzen? Maar als het jaar niet ongemerkt voorbij gegaan is en als de zondagen niet leeg en nutteloos zijn geweest voor ons welzijn en wat de eer van uw naam betreft, Heere, mag dan deze laatste zondag in ieder geval ook een dag zijn waarop we iets proeven en smaken van uw goedertierenheid. En mag het een dag zijn waarop wij in uw huis ons in u de Heere mogen verblijden. En waarop wij u de Heere ook de eer zullen toebrengen, de eer uws naams. Want gij zijt het waard om erkend en geprezen te worden. Heere, geef ons onderwijs uit uw woord. Laat het woord mogen opengaan. Laat het ook ingang mogen vinden in onze harten. En wilt gij ons door uw Heilige Geest zo bearbeiden dat we mogen zeggen, terugziende op deze zondag, het was goed om in uw huis te zijn. We hebben de Heere mogen ontmoeten. En we hebben zijn stem mogen horen. En we hebben ervaren, we hebben geproefd en gesmaakt dat de Heere goedertieren is. Wilt u dan de zonde van ons weren, alle ongerechtigheid wegnemen, ons niet, de duivel geen gelegenheid geven om zijn verwoestend en verstorend werk te verrichten? Hij heeft middelen genoeg, hij heeft ook ervaring genoeg om met al de gepaste middelen de loop van uw woord tegen te houden. Hij kan onze gedachten zo besturen en zo wegvoeren bij uw woord vandaan dat we van de prediking en van de boodschap die gij ons wilt laten horen niets opnemen. Hij kan ons zo in de weg staan, Heere, waardoor ook deze kerkdienst nog weer nutteloos en ijdel aan ons zal voorbijgaan. En de duivel heeft het bij menigeen al zo lang volgehouden om de ogen te verblinden en het hart gesloten te houden. En van nature zijn we ook allemaal willige medewerkers van de vorst der duisternis. die precies doen wat hij wil. Die de wil des vleeses en der gedachten uitvoeren. En dat is altijd precies conform de wensen van de boze, de mensenmoordenaar van den beginnen. Heren, wilt u hem schelden dat hij ons geen hinder zal doen? En wilt u onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord? Dat wij niet anders doen, heren, in de kerk. Zolang er gepreekt wordt, dan luisteren met open oren en met een ontsloten hart. Kon het zijn. Geeft u dat. Geeft u dat uit vrije genade. Heren, maar dan kunt u ons niet aanzien in onszelf. Als u ons dit zou willen geven, dan kan dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Om de gerechtigheid van hem. Dan kan het niet om ons goed doen. En om onze deugdzaamheid en om onze gerechtigheid. Heren, laat ons dat ook zien. Dat wij voor uw aangezicht staan met lege handen. En dat wij niets hebben waarmee wij u de Heere kunnen behagen. En dat er niets in ons leven is, dat er niets op onze akker is gegroeid van nature, waarin u de Heere behagen hebt. Geef dat we onze nood en ellendigheid dan ook recht en grondig mogen kennen. En zeker ook in het naderen tot u af mogen zien van al het onze. Ook zelfs van onze beste werken, die immers ook met zonde bevlekt en onvolkomen zijn. En als we dan tot u naderen, Heere, geef ons dan dat geloof in het bidden, dat het oog richt uitsluitend op de gerechtigheid van uw Lam, de Heere Jezus Christus. De gerechtigheid van de borg, die het kind van Bethlehem was en die aan het einde van zijn leven de vloek heeft gedragen aan het vloekhout op Golgotha, maar die ook leeft en die aan uw rechterhand gezeten is om daar voor zijn kerk te bidden en om door zijn geest zijn kerk met zijn zegeningen te vervullen. Heere, wil ons dan om Christus wil al onze zonden vergeven en ons om zijnent wil ook uw onverdiende genade bewijzen. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Denk aan onze zieken. Denk aan de ouden. Heren, wilt u in ieder van hen genadig voor uw rekening nemen? Bijzonder willen we dat ook vragen voor zuster van Heemst, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, wilt u aan haar gedenken, haar herstel geven, geven dat ze ook spoedig weer naar haar eigen huis zal mogen terugkeren en dat de middelen die daar gebruikt worden door uw goede hand zo gezegend zijn dat het alles een goed resultaat mag hebben. En wees haar ook wat haar geestelijke belangen betreft nabij en goed. Denk aan alle die het moeilijk hebben, die een weg van beproeving moeten gaan. Heren, er zijn zoveel dingen waardoor ons leven inderdaad vol zorg kan zijn, vol vragen. Vragen ook ten aanzien van de manier waarop u de dingen in ons leven hebt bestuurd of nog bestuurt. We kunnen, en dat vinden we in de schrift ook terug, soms aangevochten worden met allerlei twijfelvragen en allerlei aanvechtingen ten aanzien van de wijsheid en de rechtvaardigheid van uw regering. Heren, dat kan in het groot zijn, dat kan ook heel persoonlijk zo wezen. Wij bidden van u, geef dat we rust mogen vinden in uw beleid. Dat we rust mogen vinden in uw weg. Dat we achter u aan mogen komen in de weg die gij met ons wilt gaan. En als we dan verliezen leden en als we pijn voelen en als we rouw te verwerken hebben en als er zorgen zijn en als er teleurstellingen zijn, en we moeten met al die dingen toch verder, Heere, geef uw kracht in onze zwakheid en geef uw hulp in onze hulpeloosheid. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 119, het 41ste en het 62ste vers. Mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat. en mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen, 41 en 62 van 119. Gemeente, in de adventstijd, op de adventszondagen, hebben we met elkaar het woord van de Heere gelezen, zoals we dat in het derde hoofdstuk van het boek Genesis vinden. Als de mens in zonde gevallen is, dan laat de Heere die gevallen, die van hem afgevallen mens niet aan zijn lot over. Maar, zo zagen wij, hij zoekt die mens op. Die mens die al bevende voor Gods aangezicht wegvluchtte, wordt door de Heere toch niet verstoten. Hij wordt door de Heere geroepen. Dat is in de eerste plaats wel een dagvaarding. Want de mens moet verantwoording afleggen van wat hij gedaan heeft. En waarom hij het gedaan heeft. Maar het blijft niet alleen bij een dagvaarding. Het blijft ook niet alleen bij een strafaankondiging. De Heere heeft, en daar mag in Genesis 3 inderdaad toch ook het accent op gelegd worden. De Heere heeft die mens die al bevende voor hem vloot zijn zoon beloofd. En dan denken we met name aan wat we gewoonlijk de moederbelofte noemen. De belofte aangaande het vrouwenzaad. Dat de kop van het slangenzaad zal vermorzelen. Al zal hij in die strijd niet alleen overwinnaar zijn, maar zelf ook vermorzelde verzenen, een vermorzelde hiel overhouden. Maar niettemin, God heeft de belofte gegeven en straks zullen er meer beloften volgen. Zal er een keten van heilstoezeggingen komen en daarmee moet de kerk van het oude verbond te doen. Daar moet ze haar hoop op leren stellen. En zo hebben ook Adam en Eva met die belofte van de Heere moeten leven. We hebben gezien dat Adam dat deed. Adam heeft, en dat ging toch duidelijk terug op de moederbelofte, op de belofte van het vrouwenzaad. Adam heeft in het geloof aan die belofte Gods toen de naam van zijn vrouw veranderd. Zij heet voortaan niet meer Maninne. Maar zoals in vers 20 van Genesis 3 staat, zij zal voortaan Eva heten, omdat zij de moeder aller levenden is. En dat woord sprak Adam onmiddellijk nadat de Heere over de dood gesproken had. Toen God zei, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, heeft Adam teruggrijpend op de belofte die de Heere al eerder gedaan had tegen Eva gezegd, maar gij zult Eva heten, moeder van alle levenden. Dat was Adams geloof, Adams adventsgeloof. Hoe Eva erop gereageerd heeft, wordt ons in Genesis 3 niet verteld. En toch lezen we dat ook in het woord van God, maar dan moeten we een hoofdstuk verder. En ik dacht vanmorgen afsluitend dus die prekenserie over Gods eerste komst tot de gevallen mens, tot u te spreken over Eva's geloof in de belofte Gods. En dat blijkt twee keer bij Eva. Dat blijkt bij de geboorte van Kain en dat blijkt bij de geboorte van Set. Ze zijn allebei uit het paradijs verdreven. Genesis 3 eindigt met ons te vertellen dat God bij de ingang van het paradijs die engel, die cherub, neerzet met dat vlammend zwaard om te bewaken de weg tot de boom des levens. Geen terugkeer meer mogelijk naar het paradijs. De mens is een banneling, een zwerver. En het leven van deze twee mensen, dat zo mooi geweest was in de staat der rechtheid, dat leven van deze twee mensen zal nu voortaan gekenmerkt worden door moeite en door smart en door teleurstellingen. En ik kan me wel voorstellen dat ze het meer dan eens tegen elkaar gezegd hebben, of in ieder geval ook heel persoonlijk gedacht hebben, hadden we maar naar God geluisterd en niet naar de duivel. Waren we maar gebleven in de gehoorzaamheid aan de Heere, toen was het zo goed. Als God tot ons kwam en wij hem hoorden aan de wind des daags, en als hij onze vaders en kinderen bezocht, wat hebben we ons toen verheugd in God, en wat hebben we toen vreugde gekend in de zaligheid van God. Maar dat is voorbij. En zo zijn er van die onherstelbare dingen in hun leven, en als u terugkijkt in uw eigen leven, dan zult u ze ook wel ontdekken. Onherstelbare dingen, dingen die je nooit meer goed kunt maken. Maar toen ze weggingen uit het paradijs, dat leven van moeite en zorg en teleurstelling tegemoet, toen mochten ze wel Gods belofte meenemen. En behalve dat ze Gods beloften mee mochten nemen, hadden ze ook elkaar. En kon de een de ander toch ook nog troosten en bijstaan. En kon het doel dat God toen met het huwelijk had en nog met het huwelijk heeft, ook nog nagestreefd worden. Het doel namelijk dat man en vrouw aan elkaar gegeven worden om elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. Dat konden zij ook nog, Adam en Eva. En in dat kader hebben ze ook hun liefdesgemeenschap beleefd. En werd Eva zwanger en krijgt ze straks haar eerste kind. Dat is een ervaring geweest waar we ook de juiste woorden niet voor kunnen vinden om die te beschrijven. Daar is in de eerste plaats ook in dat opzicht de vervulling van wat God gezegd heeft, namelijk met smart zult gij kinderen baren. Maar daar was ook de blijdschap over een mensenkind dat ter wereld mocht komen. Toen ze dat kleintje zagen en toen Eva dat kleintje in haar handen, in haar armen nam. En toen ze moeder werd. Adam had dat voorzien en hij had gezegd, Eva, moeder alle levenden. En nu beleeft Eva het zelf. En wat zegt zij als zij het beleeft? Want dan gaat haar mond ook open en dan gaat zij ook spreken. Kain. Zo heet voortaan die jongen. De verkregene. Waarom zegt ze dat? Waarom is dat zijn naam? Dat verklaart ze. Ik heb, zo zegt ze, een man van de Heere verkregen. Wat bedoelt ze ermee? Als ze zegt, ik heb een man van de Heere verkregen. Wel, ik kan niet anders lezen dan dat ze hier ook teruggaat. Zij, net zo goed als Adam al eerder gedaan had, dat zij ook teruggaat naar datgene wat de Heere heeft toegezegd. Dat vrouwenzaad dat komen zou, die strijd die ontbonden zou, die gevoerd zou moeten worden. Het vrouwenzaad dat in die strijd de overwinning zou behalen. Het vrouwenzaad dat de verlossing zou bewerken. Oh, daar zijn haar gedachten meer dan één keer mee bezig geweest. Daar heeft ze naar uitgezien, naar de vervulling van die belofte. En wat ziet Eva nu? Nu, zo gelooft ze, gaat die belofte in vervulling. En wat ze nu in haar armen mag houden, haar pasgeboren eerste kind, is naar haar inschatting de vervulling van Gods toezegging. Hier is de beloofde. Hier is de verlosser. En ze heeft hoge verwachtingen van dit kind. Want hij zal dus de strijd gaan aanbinden tegen het slangenzaad. Hij zal de vertreder van dat slangenzaad worden. Hij zal gaan herstellen wat zij en Adam door de zonde hebben laten verloren gaan. Hij is het, zo gelooft ze. Ik heb een man van de Heere verkregen. Ze gelooft. En ze gelooft vast in de belofte Gods. En die belofte Gods is ook haar houvast geworden. Is haar steun geweest in de duisternis en in de moeite. Midden in de pijn, midden in de zondesmart, te midden van dat geweten dat maar knaagt en aanklaagt. En wat een wondere dankbaarheid doorstroomt haar als zij in het kraambed ligt. En als ze haar eerste kind heeft. Dankbaarheid niet alleen maar vanwege het feit dat ze dat kindje heeft. Dankbaarheid vooral ook vanwege het feit dat God zijn woord houdt. Dat de Heere zijn belofte vervult. Dankbaarheid met name ook vanwege het feit dat de Heere de beloofde verlossing gaat bewerken. Eva gelooft in Gods woord. Alleen als we dat eens verder gaan bezien en nader gaan bekijken, dan komen we tot de ontdekking dat het niet allemaal klopt. En dat het niet allemaal is zoals het wezen moet. En dat er aan dat geloof en aan de geloofsbelijdenis van Eva nogal wat gebreken hangen. Twee dingen vallen met name op. Hoe zou dat komen dat er aan het geloof en aan de geloofsbelijdenis van Eva bij de geboorte van Kaïn nogal wat mankeert? Wel, dat zal in de eerste plaats wel samenhangen met het feit dat er van de hele openbaring Gods nog maar zo weinig bekend was in die tijd. Wat wisten Adam en Eva nu eigenlijk, vergeleken met wat wij mogen weten die een hele Bijbel hebben? Of vergeleken met wat Maleachi aan het eind van het Oude Verbond mocht weten, die een hele serie, een hele keten beloften had om te overdenken? Maar wat wisten Adam en Eva? Ze wisten, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen, gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat was Gods heilsopenbaring. Maar veel meer wisten ze nog niet. Nu, het zal dan ook wel samenhangen met het weinige dat tot op dat moment geopenbaard was, dat Eva fouten maakt in de conclusies die ze trekt en dat er gebreken zijn aan haar geloof en haar geloofsbelijdenis. Ze wist dat de verlosser komen zou. Maar wie hij precies zou zijn, hoe hij er zou uitzien, wat hij allemaal zou komen doen, hoe zijn persoon zou zijn, dat hij twee naturen zou hebben, de menselijke en de goddelijke, en nog vele andere dingen waren op dat moment nog niet geopenbaard, waren dus voor Adam en Eva onbekend. Zij konden dus die dus niet weten. Daarmee zal het dus in de eerste plaats wel samen hebben gehangen dat haar geloof en haar geloofsuiting gebrekkig is geweest. In de tweede plaats, tweede factor die de oorzaak was voor de gebrekkigheid van haar geloof en haar geloofsuiting, dat is bij Eva niet anders dan bij een ander, al leeft hij honderden of duizenden jaren later. Het geloof bij geen mens is een volmaakt geloof. Want er is geen mens, zolang hij hier op aarde is, die een volmaakt mens is. En alle goede werken, ook het goede geloofswerk, als ik dat zo mag duiden, is onvolkomen en met zonde bevlekt. En zo komt het dat Eva twee fouten maakt. Welke dan? Nou, in de eerste plaats, ze betrekt de belofte direct op dit kind. God zou een beloofde, God zou een verlosser geven. En nu denkt Eva dat hij het is, dit kind van haar. Kan dat? Kan een kind dat ontstaan is uit een verbintenis tussen Adam en Eva, want zo is Kaïn ontstaan, Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger. De hele normale procedure bij de verwekking van een kind. Kan een kind uit een zondige vader en een zondige moeder ooit de beloofde zijn? Wie zal een reine geven uit een onreine? Kan Eva dat? Heeft ze niet begrepen? Heeft ze dat niet overwogen? Heeft ze dat in haar geloofsoverwegingen niet overlegd? Dat de beloofde verlosser weliswaar vrouwenzaad zou zijn, maar tegelijkertijd ook veel sterker zou moeten wezen. om die strijd te kunnen volhouden en in die strijd te kunnen overwinnen. Dat vrouwenzaad sterker zou moeten wezen dan welk mensenkind ook. Om het ontzaglijke werk te kunnen volbrengen. Dat is de eerste fout die Eva maakt. Ze tast mis als ze Kain als de beloofde verlosser ziet. En dat zal ze nog met ontzettend veel verdriet gewaar worden ook straks in haar leven. En zal ze met ontzettend veel verdriet niet alleen maar moeten constateren dat ze dit kind kwijt is, maar dat ze zich ook in haar geloof helemaal verrekend heeft. Het geloof, ziet u, kan wel goed zijn. Het geloof kan zich ook wel op het goede voorwerp richten, de belofte Gods. Tot zover is het allemaal wel goed bij Eva. Haar geloof richt zich op het juiste voorwerp, Gods belofte. Maar het geloof kan totaal mis zijn als het gaat om het trekken van conclusies. Het geloof kan ook te snel willen zijn, vooruit willen grijpen, haastig de vervulling naar zich toe willen trekken. Het geloof kan ook wel eens zo haastig zijn dat we vergeten dat de regel voor de waarachtige gelovige is: die gelooft zal niet haasten. Want die gelooft moet ook leren wachten op Gods tijd. Ook al duurt dat wachten lang. Ook al duurt dat wachten ontzettend lang. Want zo doet God soms. Er zijn verschillende wegen en verschillende gangen die de Heere met zijn volk houdt. Soms is het inderdaad, eer zij roepen zal ik antwoorden. Soms is het, ik heb de Heere lang, lang verwacht. Soms lijkt het in dat wachten alsof de Heere zijn barmhartigheden in zijn gramschap zelfs heeft afgesneden en niet meer weet van genadig te zijn. En dan kan het zwaar vallen, maar het waarachtige geloof gaat toch leren rekenen met Gods tijden en met Gods wijsheid en met Gods beschikkingen. En als wij, zij het dan dat ons geloof zich inderdaad op het juiste voorwerp richt, toch de vervulling maar haastig naar onszelf toe willen trekken en vooruitgrijpen, dan blijkt, en dat is niet alleen bij Eva zo, maar dat heeft de ervaring van meer dan één van Gods kinderen, dan blijkt dat we misgrijpen en dat we teleurgesteld worden. En dat is soms een hele diepe teleurstelling. Dan kan een ziel soms lange tijd in het duister terechtkomen. Maar behalve dat Eva de toepassing van de belofte verkeerd maakt en naar de verkeerde kijkt als het gaat om de vervulling van de belofte en niet wachten kan op Gods tijd, er is iets wat eigenlijk nog ernstiger is. Eva heeft namelijk in de manier waarop ze bij de geboorte van Kain gereageerd heeft en gesproken heeft, zichzelf ook een plaats toegekend in het voortbrengen van de verlosser. Want wat zegt ze? Wat zegt ze eigenlijk? We lezen, ik heb een man van de Heere verkregen. Als je het letterlijk vertaalt, dan zegt ze, ik heb verkregen een man met de Heere. Ik heb verkregen met een man met de Heere. Zij samen met God. Met zijn hulp heeft zij de verlosser voortgebracht. Nou, dat is wel degelijk een onzuiver element. Want zij zegt niet, God deed het, En God alleen deed het. Het is van de Heere geschied. Ze kent zichzelf ook een plaats toe in het verlossingswerk. Zij heeft met de Heere meegewerkt. En de verlosser die ze nu hier in haar armen heeft, is het resultaat van coöperatie. Van samenwerking tussen God en haar. Voelt u het onzuiveren? En op dit punt kon ze wel beter weten, deze Eva. Dan hoefde ze alleen maar even terug te denken aan het moment na de zondeval toen God kwam. En toen zij, Adam en Eva, voor God zijn weggevlucht. En toen niet zij over verlossing gingen spreken, de Heere biddend om vergeving, maar toen zij wegvluchten en toen God over verlossing begon te spreken. Van wie gaat dat eigenlijk uit, verlossing? Bij wie is de gedachte voor het eerst opgekomen, de verlossing van zondaren? Bij Eva? Bij Adam? Dat is bij God begonnen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft in zijn eeuwig welbehagen een weg uitgedacht waarlangs een verloren zondaar behouden zou kunnen worden. Het is Gods werk. Zelfs het heilsplan komt bij God vandaan. En dat is al genoeg aanwijzing, zou ik zeggen, waar Eva de conclusie uit had kunnen trekken dat niet zij met de Heere samen iets bereikt en iets tot stand brengt, maar dat de mens er helemaal buiten valt als het om de verlossing van zondaren gaat. Dat de verlossing van zondaren Gods werk en dan ook uitsluitend Gods werk is. Dat hij dat werk ter hand neemt en dat hij daar geen mensen bij nodig heeft. Ziet u wat Eva hier over het hoofd ziet? Wat Eva hier nog niet goed door heeft. Waar ze nog verder in onderwezen moet worden. Ze heeft toch nog de optimistische gedachte van de gevallen menselijke natuur. Te optimistische gedachte van de gevallen menselijke natuur. De diepe waarheid. De ontdekkende, de ontluisterende waarheid, namelijk dat wij tot geen enkel goed in staat zijn, moet Eva nog leren. En de kennis van haar ellende, zeker die is er. Maar hoe groot mijn zonde en ellende is. En hoe diep die val in het paradijs was. Daar moet ze nog verder in onderwezen worden. En dat er geen goed werk uit een mens voort kan komen. En enkel kwaad uit zijn hart opwelt. Dat kan een mens met zijn mond wel beleiden. En dat kan je heel rechtzinnig inderdaad ook wel op formule brengen. Maar verstaan we dat? Verstaan we dat? Wel, op dat punt was er nog heel wat Eva leren moest. Ze denkt hier nog dat zij ook wel wat bereiken kan. Niet alleen, nee, samen met God. Maar dan toch samen met God zal zij wat tot stand brengen. En zal zij de verlosser tevoorschijn brengen. Er is dus wel geloof, er is dus wel verwachting, er is ook wel een leven in de verwachting bij Eva. Maar het is nog lang niet zoals het behoort te wezen. Een mens, ook al is hij een kind van God, moet voortdurend onderwezen worden. Moet voortdurend leren en moet voortdurend afleren. Hier is nou een mens die geleerd heeft om te verlangen naar de vervulling van Gods belofte. Hier is een mens die het geleerd heeft om op de belofte Gods te steunen. Hier is een mens die midden in de duisternis van zijn verloren leven het licht heeft zien opgaan en naar dat licht heen getrokken is en op dat licht heeft leren hopen. maar die toch in haar geloofsleven en in haar verwachtingsleven allerlei gebreken en allerlei tekortkomingen heeft en allerlei onkunde demonstreert, waardoor het nodig is en nodig blijft dat de Heere haar verder gaat onderrichten. En zij is niet de enige gemeente. Er zijn er ook vandaag nog die inderdaad zich vergissen. Ook al gaat hun geloof wel naar het woord en naar de belofte Gods uit. Oh, ik weet ook dat er mensen zijn die zich in het geheel niet om hun zaligheid bekommeren. Dat er mensen zijn voor wie de Heere Jezus Christus in het geheel geen schoonheid en geen dierbaarheid en geen belangwekkendheid heeft. En in wie leven er voor die zaligmaker, voor het kind van Bethlehem, helemaal geen plaats is. Die zo vol zitten met andere dingen en met andere bezigheden en met andere dingen en met andere belangen, dat ze voor hun eigen arme ziel geen aandacht hebben. Wie zijn dat hier in ons midden vanmorgen? Die voor hun arme ziel geen aandacht hebben. Omdat ze zoveel andere dingen hebben waar ze mee bezig zijn en waar hun tijd in mee gevuld wordt. Dat hun ziel schade leidt. En dat Christus geen plaats heeft. Hoe komt het dat u zo bent? Hoe zou het komen dat een mens zo is? Omdat hij blind is voor de werkelijkheid. Blind voor de werkelijkheid van zijn nood. Want dat is een nood als je een zondaar bent en als een zondaar op de wereld gekomen bent. En als je op weg bent naar de rechterstoel en als je geen borg hebt. Dat is een nood. Zondaar zijn, schuld te hebben, niet te kunnen betalen, toch te moeten betalen, voor God verantwoording te moeten afleggen en geen antwoord te kunnen geven. En als je daar geen erg in hebt en als je voor die werkelijkheid blind en doof en zelfs dood bent, dan kun je het zonder de Heere stellen, dan kun je het zonder het evangelie stellen, dan kun je zo doorgaan. En je wordt er niet koud van en je wordt er niet warm van. Zou het geen tijd worden dat we eens aan de Heere gingen vragen of de Heere ons de werkelijkheid eens echt liet zien? Wat heeft een mens eraan als die in een beeld heen gaat? Wat heeft een mens eraan als die in een droomwereld leeft? Straks wordt die droom verstoord en dan sta je ineens voor de werkelijkheid. En dan is het te laat. Zou het geen tijd worden dat we de Heere bidden om ons te laten zien hoe de dingen er werkelijk voor staan? En dat wij wel alle belang hebben bij de geboren zaligmaker. Maar ook onder degenen die wel naar het heil des Heren uitzien. Zijn er toch verschillende die dezelfde fout maken die Eva maakte. En die er toch voor een bepaalde periode in hun leven eigenlijk van uitgaan dat ze zelf ook nog wat moeten doen. Misschien niet helemaal op de manier zoals de fariseeën het deden, die alles van zichzelf verwachten. En misschien ook niet op de manier zoals het een systeem geworden is in de kerk van Rome, waar de mens ook zijn goede werken moet tonen om zo zijn zaligheid, althans een deel ervan, te verdienen. Maar goed, laat het daar gebeuren in het fariseïsme, laat het daar gebeuren in de kerk van Rome. Maar zit het niet in feite in elk mensenhart dat wij menen dat wij iets voor de Heere moeten doen? En dat we verwachten dat onze goede werken en onze goede voornemens en onze inspanning en onze activiteiten en onze ernst en ons geloof en onze inzet en onze ervaringen en onze wandel toch op zijn minst een bijdrage zijn aan onze eigen zaligheid. Als dat zo is in uw leven, dan hebt u nog nooit begrepen wat McCheyne bedoelde toen hij zei: toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Niet al mijn ondeugd, dat was al lang een wegwerpelijk kleed voor hem. Maar toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En daar wil de Heer zijn volk toch hebben. Dat ze dat gaan zien. En dat ze dat gaan beleven. En dan moet er nog veel sterven. Want wij presteren zoveel bijzonders niet. Dan moet er nog heel wat af. En om dat er allemaal af te krijgen, moet de Heere in het leven van zijn kinderen wel eens een hele moeilijke en pijnlijke weg gaan. Want anders blijven ze toch in zichzelf steken. En anders blijven ze toch van hun eigen gerechtigheid verwachten. En dan blijven ze toch onder het werkverbond hun zaligheid zoeken. Maar God kan van ons niks gebruiken. En we dragen niets bij aan onze verlossing. En als dat wel zo zou moeten zijn, zou onze verlossing nooit een werkelijkheid kunnen wezen. En om ons dat te leren, dat zalig worden een goddelijk werk is en door God alleen tot stand gebracht wordt, om dat een mens te leren, gaat de Heere met zo iemand wel verder. Al wordt het soms ook een pijnlijke weg. Kijk maar bij Eva. Want nu zijn er jaren verstreken. En Kaïn, die man, die verlosser, waar haar verwachting op gesteld was, is groot geworden. Zijn broer, die na hem geboren is, Abel, is ook groot geworden. En op een dag zijn ze allebei in het veld om de Heere een offer te brengen. We lazen het in Genesis 4. En we lazen ook hoe dat afliep. Ondanks de waarschuwing die God nog aan Kaïn geeft, staat Kaïn tegen zijn broeder Abel op. En vindt Abel de dood door de hand van zijn broer. En we lazen het in Genesis 4 hoe daarna Kaïn tot verantwoording geroepen wordt. En toen dat de Heere spreekt van het bloed van zijn broeder Abel dat om wraak roept van de aardbodem. En we lazen het dat Kaïn daarna door de Heere wordt weggestuurd. Wordt verbannen. En zo draagt de zonde vrucht. En zo draagt de zonde de consequenties in de verschrikkelijke dood. De dood waar God van gesproken had. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En hier is de dood gekomen door de hand van een broeder. Door de hand van hem van wie Eva zulke geweldige verwachtingen had. Ik heb met de Heere een man verkregen. 'S Avonds kwamen die jongens niet meer thuis. En Adam en Eva hebben elkaar aangekeken en gevraagd, wat zou er gebeurd zijn? En toen ze zijn gaan zoeken, hebben ze het gevonden. Het dode lichaam van Abel. Daar zie je het nu, Eva. Daar zie je het nu, Adam. Stof zijt gij, en tot stof zult ge wederkeren. De bezoldiging van de zonde is de dood. En waar is Kaïn? Is ook weg. Die zien ze ook niet meer terug. En het is wel duidelijk waardoor de dood van Abel veroorzaakt is. Het verwonde lichaam van Abel laat geen twijfel over. En dus zijn ze er twee in één klap kwijt. Ook Kaïn. Ook die man. Die verlosser. En dan zinkt de grond onder de voeten van Eva weg. Op dat moment breekt er iets in haar. Wat dan? De gedachte dat ze ooit, zij samen met de Heere voor verlossing zou kunnen zorgen. Zo leert deze vrouw sterven aan zichzelf. Zo leert ze de dood schrijven op al haar bijdragen. Een mens kan het alleen verknoeien, verderven. In ons woont geen goed meer, maar enkel kwaad en ongerechtigheid. En we zijn gans onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Dat is een ervaring geweest voor Eva, om te moeten sterven aan zichzelf. En toen ging ze er zeker onderdoor, toen bezweek ze zeker. Nee. Nee, daar zorgde God voor dat ze niet bezweek. Dat de Heere haar toen voor bezwijken bewaard heeft, dat is een bewijs dat hij al met haar begonnen was. Er sterft veel. De verwachting van zichzelf sterft. Haar eigen gerechtigheid sterft. De optimistische kijk op zichzelf sterft. Maar haar verwachting van de Heere sterft niet. Het is wel in de smeltkroes gekomen. En het is hevig geschud en geschokt. Maar het komt er gelouterd uit. Waar blijkt dat uit? Als ze weer in verwachting raakt. En als er weer een kind komt. En als ze bij de geboorte van dat derde kind weer gaat spreken. En als ze dan opnieuw van haar geloofsverwachting uiting geeft. Dan klinkt daar smart in door. Zeker. Dat kan toch ook niet anders. Want bij de geboorte van dat derde kind ziet ze zich toch ook weer terug als de moeder van die eerste. En van die tweede die ze nou allemaal kwijt is. En daarom als ze haar derde kind een naam geeft, dan klinkt daar smart in door. Kain heeft hem doodgeslagen, zegt ze erbij. Maar te midden van de smart die er in haar ziel is, te midden van de verwondingen die ze opgelopen heeft, is er nu toch ook, en nu gelouterd, hopen op het heil des Heren. Want wat zegt ze? Adam bekende wederom zijn huisvrouw en ze baarde een zoon. Ze noemde zijn naam Set. En dan verklaart ze het. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. Nou, in dat laatste is daar de smart. Maar in het eerste spreekt haar hoop. God heeft mij een ander zaad gezet. En daarom noemt ze hem Set. God zet een zaad. En hij is de plaatsvervanger. Een ander zaad. Waar komt hij vandaan, deze Set? Als u nu de woorden van Eva beluistert, dan leest u daar niet meer in. Ik heb met de Heere. Dan zegt ze: God heeft mij een ander zaad gezet. Hij deed het. En wat heeft God dan gedaan? En dan is ze die gedachte van dat geweldige, van die man ook kwijt. U weet nog in het begin toen Kain geboren werd, toen heeft ze het over die man gehad. Die gedachte is zo kwijt, want ze hoeft het niet van grootheid en van majesteit en van indrukwekkendheid te hebben. Waar ze het van hebben moet is: God zet een zaad. En dat is heel wat zuiverder, ook in dat opzicht, dan die eerste belijdenis. Want nu gaat ze wel zelfs via het woord rechtstreeks terug naar de moederbelofte, waar God het ook over een zaad gehad heeft. En ze leert dat allemaal in een hele zware weg waarop ze zichzelf moet verliezen. Ja, het is de weg die God gekozen heeft om Eva op haar plaats te brengen. En haar plaats is zondares. Alles verbeurd hebbend mensenkind. En als een mens daar komt en hij mag dan zijn ogen opslaan, dan krijgt hij er oog voor dat God het doet. En dan krijgt God pas echt waarde. Daar ga je er oog voor krijgen dat hij is zoals de 25e psalm dat in de berijming zegt, het allerhoogst en eeuwig goed. En daar gaat een mens pas echt de belofte Gods verstaan, dat God tot onze verlossing komt. En dat gelooft Eva. En dat geloof komt met name hierin uit als zij zegt, en u was met uw gedachten waarschijnlijk al voor, dat God haar een zaad gezet heeft in de plaats van Abel. Het was toch Kaïn waar ze haar verwachtingen op bouwde. Als Abel geboren is, kijk even naar de tweede vers, dan heeft Eva niet eens commentaar geleverd. Bij de geboorte van Kaïn heeft ze nog een verklaring. Bij de geboorte van Abel is er alleen maar een naamgeving. En dat is niet veel bijzonders. Abel, Hebel, ademtocht. Van dat jochie heeft ze nooit wat verwacht. Die zag er bij zijn geboorte al uit als een kind dat misschien niet eens lang zou leven. Ademtocht noemt ze hem. Ijdelheid. Daar heeft ze niet veel van verwacht. En nu? Nu heeft ze het gezien dat in Abel de genade Gods openbaar gekomen is. Nu heeft ze het gezien en dat was aan de ene kant een geweldige teleurstelling. Kaïn is niet wat ik van hem verwacht heb. Maar aan de andere kant, Abel is ook niet wat ik van hem verwacht heb. Oh, wat kan een mens zich vergissen. Wat kan een mens zich ook in het geloof nog vergissen. Maar nu is op haar plaats is. Nu ziet ze dat God dit derde kind in de plaats van het tweede gezet heeft. In de plaats van Abel. Want het gaat niet om die man. Om die grootheid. Degene die straks het vrouwenzaad zal zijn. Die zal ook niet de indrukwekkende figuur zijn. Waar de mensen van onder de indruk raken. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Geen gedaante, geen heerlijkheid. Is dat dan Gods verlossingsweg? Ja. Dat is Gods verlossingsweg. Het gaat wel tegen vlees en bloed in. Het gaat wel tegen menselijke verwachtingen in. Het gaat wel tegen onze berekeningen in. God doet het allemaal soeverein. Op zijn wijze. En Eva heeft er nu, ja nu, volkomen vrede mee. Dat God niet verlost in de weg van het vlees. Want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar dat God het doet in de weg van de geest. Wel, gemeente, of voordat wij zover zijn, moet er in het leven niet alleen van Eva, maar ook van anderen heel wat af. En God laat zijn volk daarom ook vastlopen. Ik weet niet of u dat ervaren heeft of dat misschien uw ervaring op dit ogenblik is. Maar als we van genade geen vreemdelingen zijn en als het geloofsleven ons niet helemaal onbekend is, dan worden we vanmorgen geconfronteerd met een aantal dingen die we in ons leven waarschijnlijk ook wel zullen kunnen herkennen. Dat vooruitgrijpen, dat niet kunnen wachten. Die gedachte van de samenwerking. Die gedachte dat we met onze vroomheid en met onze bekering en met onze inspanning en met onze wandel en met het opruimen van alles wat met de wil van de Here niet overeenstemt en met meer tijd afzonderen voor het onderzoek van Gods woord, dat we op die manier ook een stukje verdiensten opbouwen en een bijdrage leveren. Misschien een kleine bijdrage. En misschien zeggen we het nooit hardop, maar denken we het heimelijk, hopen we het heimelijk. Dat moet er allemaal af. En als we het herkennen dat dit ook de werkelijkheid zijn, in werkelijkheid is, en dat ons arglistige, ons geraffineerde hart het niet zomaar opgeeft, en dat we niet zomaar zijn wat we met de mond vaak beleiden dat we wel zijn, maar wat we in de praktijk vaak zo moeilijk, zo ontzettend moeilijk kunnen aanvaarden, namelijk dat we een arme en verloren en met lege handen staande zondaar zijn. Dat zal toch inderdaad de werkelijkheid wezen. En daar brengt de Heere zijn volk achter. En hij maakt het ze er nog mee eens ook. Iedereen wil wel zalig worden, maar nou op Gods manier zalig worden. En langs Gods weg zalig worden. En er niet als een vroom mens komen. En er niet als een godsdienstig mens komen. Maar er als een goddeloze komen. Als een ongeschikte en onbekwame en alles verbeurd hebbende zondaar. Hebben we onszelf daarvoor over? Of zit daar toch heimelijk in uw en mijn hart niet een stuk verzet tegen de manier waarop God het wil in ons leven? O, leer buigen. Als de Heere van plan is om ons op die plek te brengen waar Eva moest komen. En daar wil de Heere de zijnen brengen. Als de Heere van plan is ze daar te brengen, dan zal hij ze daar brengen. Maar ook de weg daar naartoe kan zo pijnlijk zijn. Zelfverlies. En dan moet er nog meer af. En dan moet er... Geef het toch op, dat verzet. Geef u toch gewonnen aan de Heere. En aan zijn manier van zalig maken. Geef u toch gewonnen aan die volkomen borg en middelaar Jezus Christus, die niets van ons nodig heeft. Die geen bijdrage van ons verwacht. Het enige wat hij van ons verwacht is dat we onszelf opgeven. En prijsgeven. En het leven uit eigen hand verliezen. En erkennen dat wij midden in de dood liggen. En zo tot hem opzien. Zonen Davids, ontferm u mijner. En zo gaat de Heere te midden van die afbraak die er in het leven van Eva was, bouwen. Hij kan ons fundament niet gebruiken. Hij legt zelf een fundament. En als hij het fundament legt, dan zorgt hij er ook voor dat er wat op komt te staan. En dat het ook klaar komt. God zorgt voor de verlossing van zijn kerk. God zorgt voor de verlossing van al de zijnen. Hij doet dat op zijn manier. En dat is de beste manier. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Laten wij samen de Heere danken. Barmhartige God, wij willen samen uw naam danken voor het feit dat u uw werk, uw verlossingswerk doet. Dat u dat doet soeverein. dat u dat doet op een wijze, Heere, waarbij het niet meer mis kan gaan. Als Eva er haar inbreng in had moeten hebben, dan was het inderdaad misgegaan. Zij heeft dat ook moeten ondervinden, Heere, hoe een mens zich ook nog verkijken kan, zich vergissen kan. Zelfs al hoopt hij op uw woord, dan steunt hij op uw belofte. Dan kunnen we in de conclusies en in de toepassing soms zo verkeerd bezig zijn nog. En daarom het zal ook zo nodig zijn, Heere, dat u het allemaal toepast. En dat u onderwijs geeft. En dat u afbreekt wat afgebroken moet worden. En dat u opbouwt wat opgebouwd moet worden. Laten wij maar niet gaan bouwen. En laten wij maar niet gaan breken. We zouden het verkeerde afbreken en we zouden het verkeerde opbouwen. Heere, doet u het in het leven van al de uwen. En wilt ge het in uw genade tot openbaring brengen, Heere, dat gij verlosser zijt. Dat Christus Jezus, maar dan ook een volkomen verlosser is, in wie al de schatten verborgen zijn en in wie al de rijkdom te vinden is die wij in onze armoede nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heb dank, Heere, dat ge ons uw woord ook vanmorgen nog gegeven hebt. Geef het ons ook vanavond en wilt u ons ook vanavond bezoeken met uw heil en hem die ons zal voorgaan in de dienst der prediking, ondersteunen en sterken en met uw geest bedouwen. Maak het zo wel, o God, om Jezus wil. Amen. De lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena hen redden zou. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.